een gegeven moment rankte ik met mijn eigen site hoger dan de producten op Groupon zelf. Ja, ik geloof er heel erg in dat als je zit op lange termijn samenwerkingen, en volgens mij zit dat ook in jullie DNA. En nou ja, je zal nooit helemaal die processen overnemen.
Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt of luistert naar de Double Heroes podcast, waarin helden van Double Smart en Double Web je inspireren slimmer te denken over web en ondernemerschap. Om uiteindelijk meetbaar meer groei te realiseren met je bedrijf, slimme marketing en conversiegerichte websites. Tegenover me zit Christian Slierendrecht nam 10 jaar geleden vanaf een Thais eiland ontslag bij zijn baan als business consultant in de financiële sector. En in die tien jaar heeft hij als oprichter van Digitaal Groeien en Jij Online meerdere bedrijven helpen groeien aan de hand van een groeimethode. Die groeimethode heeft hij in 2021 uitgebracht als auteur van het boek Word Eens Volwassen. Welkom Christian.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, mis ik nog iets in de toelichting? Ja, een heleboel.
Ligt eraan hoe lang of kort je het verhaal wil houden.
Ja. Op hoofdlijnen, want je hebt zelf ook een podcast, zei je net.
Klopt, ja. Ja, Digitale Chaos. Dus bewust even een naam gekozen waarin we onszelf ook de vrijheid geven om het een en ander uit te zoeken.
Ja.
Maar qua achtergrond, misschien leuk om nog bij te vertellen. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Eerste bedrijfje opgericht tijdens mijn studie was in 2005. Dus toen ook al kennis gemaakt met de kracht van Google bijvoorbeeld. Dus dat we op een gegeven moment gingen ranken voor zoektermen. En die hoger scoorden dan zeg maar miljoenen bedrijven. Dus dat was wel een gave gewaarwording. En inderdaad eind 2010 echt de stap gezet om ontslag te nemen voor mezelf te beginnen. En nu zitten we hier.
En hoe zag dat in 2005 eruit dan? Was het toen echt nog backlinkjes kopen via Fiverr-achtige marktplaatsen? Of hoe werkte dat in 2005?
Want ik wist toen ook niet hoe het werkte. Hè? Dus het enige waar ik een beetje over nadacht was de structuur van de website. Dus eerst de website ging over het helpen van startende bedrijven met ondernemingsplannen, marketingplannen en dat soort dingen.
Yeah.
En dat was letterlijk het enige waar we over nadachten. Van oké, hoe kan je een website neerzetten en kan je nadenken over de content en hoe kan je nadenken over de structuur. En daar hebben we aandacht aan besteed en daardoor rankten we al hoger. En dat had nog niks te maken met off-page optimalisatie of linkbuilding. Dat was puur en alleen omdat alle grotere bedrijven die hadden alleen maar visitekaartjes als website. En die dachten niet eens na over dat soort basale dingen.
Nee. Gaaf. Maar wat voor websites waren dat? Eigen projecten, websites voor klanten? Hoe moet ik dat zien?
Nou ja, dat was dus echt een bedrijfje wat tijdens de studie was gestart. Dus dat is meer een soort leerschool geweest. En in eerste instantie toen ik fulltime begon met ondernemen. Dus ik heb tijdens mijn studie wel ook al kennis gemaakt met andere manieren van geld verdienen via het online kanaal. Een tijdje competitief gepokerd bijvoorbeeld online. En toen ik begon met ondernemen, toen was het eigenlijk van oké, we huren een kantoorruimte, antikraak, met een paar gelijkgestemde vrienden.
Yeah.
En we gaan gewoon, net zoals dat we het pokerspelletje hebben leren verslaan, dachten wij, we gaan wel even online marketing uitspelen. Dat is natuurlijk een veel bredere scope dan een spel, zeg maar. Maar dat startte dus heel erg met het opzetten van blogs. Dus ik ben begonnen met affiliate marketing veel. Nog een beetje meegelift op die golf van de dagaanbiedingen sites die als paddenstoel uit de grond kwamen. Dus Groupons en zo. Dus op een gegeven moment rankte ik met mijn eigen site hoger dan de producten op Groupon zelf. Dus als er een product uitkwam, moest ik heel snel zorgen dat het product online kwam. Stuurde zij daar een mail uit naar, ik veel, 700.000 mensen op een e-mailadres. En vervolgens kwamen ze op mijn site terecht, zagen ze wat reviews en zo. En dan klikten ze door, kochten ze alsnog bij Groupon. Yeah. Dus dat was een beetje, heel veel waarde voegde je niet toe. Maar het was wel een hele goede leerschool. Ook dus daardoor heel veel geleerd over SEO. Dus hoe dat SEO-spelletje werkt.
Nooit gedoe over gehad met Groupon?
Nee, ik ben zelfs nog wel eens uitgenodigd door de affiliate manager op kantoor om de relatie goed te houden en kennis uit te wisselen en zo.
Dus, cool.
Dat vonden ze alleen maar prima. Als je business bracht, dan...
Ik heb een verhaal, was iets andere, in iets andere context, maar ik rankte boven het Cambridge Yates met een affiliate site dan het Cambridge Yates zelf. En ik had op een gegeven moment... 100 pagina's groot rapport van een advocaat op de deurmat liggen als jongetje van 16.
Ja, maar dan heb ik zoiets van, dan moet je geen affiliate programma beginnen. Want,
ja, maar ik promote een concurrent van het Cambridge Yates.
Ah, dus, oké.
Achteraf niet zo heel handig, maar veel van geleerd inderdaad.
Ja, Ja, nee, maar dat is ook een hele goede leerschool volgens mij. Zeg maar, affiliate marketing. Je ziet nu dus dat veel mensen er weer het over hebben. Ook op LinkedIn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Passief inkomen, affiliate marketing, courses verkopen. Het is wel een stuk moeilijker dan dat het was. Dus als je er nu bij begint, moet je er echt wel... Of je moet gewoon een heel sterk concept hebben staan. Of je moet er wel behoorlijk wat energie in stoppen. En dat was voor mij op een gegeven moment ook wel... Dat ik dacht van, mijn interesse lag er niet meer. Dus je was alleen maar bezig met content knallen. Met... zorgen dat je affiliate links goed staan, linkjes vervangen. Als de affiliate netwerk werd overgenomen, zat je weer met oké, je moet alles weer gaan veranderen.
Yeah.
Ja, en dat had op een gegeven moment mijn interesse niet meer. Maar ik heb dus meerdere websites eigenlijk gestart. Dus ik had meerdere blogs. Platform Overblog had ik ook, bestaat nog steeds. Dutchblogger.nl rankt ook nog steeds voor een aantal keywords hoog. Op het gebied van copywriting bijvoorbeeld. En we zijn in 2013 officieel begonnen met Jaan Online. Dus al eerder begonnen met een samenwerking onder die naam. Dus onder een paar ZZP'ers die samenwerkten. 2013 is dat zeg maar zelfstandig gegaan. Echt als webdesign label. Dus een WordPress specialist. Ik zag dat jullie ook WordPress als specialisme hebben.
Ja, met Double App inderdaad.
Ja, dat vind ik wel leuk. Jullie hebben dat op een gegeven moment losgeknipt, hè?
Klopt.
Ja, ik kan me ook wel iets bij voorstellen dat je daar op een gegeven moment een duidelijke keuze in maakt. Bij ons is het echt doorgeëvolueerd van, waarom heb je een website eigenlijk? Een website heb je nooit nodig, ligt altijd een vraag onder de vraag. Dus waarom heb je die website nodig? Wat voor doel ligt daaronder? Wil je meer leads, meer impact, meer bereik, noem maar op.
Ja.
En dat is steeds meer doorontwikkeld naar echt een, dat noemen we een strategisch partner in online groei. Zoals je me volgt via LinkedIn, zie je me vaak ook wel een beetje over de dynamiek leverancier versus strategisch partner. Daar heb ik het vaak over. Ik geloof er heel erg in dat, zeker in onze hoek, in de online marketinghoek, zie je nog best wel veel cowboybedrijven en veel zowel agencies als freelancers die misschien wel hun klant misschien aan een soort van infuus willen leggen van diensten, omdat de klant toch niet beter weet. Ja, ik geloof er heel erg in dat als je zit op lange termijn samenwerkingen, en volgens mij zit dat ook in jullie DNA, dan ga je ook echt een partner worden voor je klanten en niet alleen maar een trucje doen en dan... Nee. En dan hopen dat de klant blijft. Maar echt samen naar doelen toe werken. En ook helpen. En daarom heb ik ook een boek geschreven wat Word Eens Volwassen heet.
Yeah.
Ook om te kijken of je die klant kan helpen om een stukje digitale volwassenheid door te ontwikkelen. Want dat is denk ik wel echt nodig de komende jaren. En dat was eigenlijk al nodig.
Yeah.
Maar dat is een van de redenen dat ik dat boek heb geschreven.
Cool. Ja, ik zeg zelf altijd inderdaad van we moeten het onze klanten zo makkelijk mogelijk maken om weer bij ons weg te gaan. Zodat in ieder geval de impuls die wij moeten leveren op het gebied van waarde altijd groter is dan de behoefte om weg te gaan. Dus we moeten altijd significant meer waarde leveren dan dat ze betalen. En dat moeten we ook inzichtelijk maken.
Ja, en wat er op een gegeven moment ook gebeurt, hè, ik heb jullie boek ook gelezen, dat zag ik ook in jullie boek terugkomen, van je draait het eigenlijk om. Hè?
Ja.
Dus je begint eigenlijk bij bestaande klanten, je draait de funnel om. En je gaat ook samen kijken hoe je voor duurzaam succes kan gaan. En als je klanten een niveautje verder opschuiven in digitale volwassenheid, ja, dan verandert misschien uiteindelijk je rol als agency of als consultant wel iets. Maar het feit dat je er zo in staat, zorgt er wel voor dat ze gemiddeld gesproken dus ook een langer klant blijven.
Ja, en hoe denk je over die ontwikkeling ook met de komst van AI? Zit daar nog een verband in? Laat maar zeggen met de strategie die jij toepast ten opzichte van bijvoorbeeld de bedrijven die hun klant aan het infuus leggen, om het even zomaar te zeggen?
Ja, zeker. Dus wat je nu, eigenlijk als je een beetje door gaat trekken, wat AI nu aan het doen is, dan is AI stapsgewijs een stuk operatie aan het afvangen. Dus operationele processen, creatieprocessen. Nou ja, AI zal nooit helemaal die processen overnemen. Maar je kan bij wijze van spreken als een digital marketing consultant, kan je straks misschien wel het werk voor twee personen verzetten. En dat brengt als het goed is ook ruimte vrij om dus iets meer boven de materie te gaan hangen. Dus waarbij bijvoorbeeld een SEO-specialist tot nu vooral bezig was met creatie of met homepage optimalisatie of een stuk linkbuilding. Ja, kan straks de AI die kan een stuk content wellicht afvangen, waardoor die specialist iets meer naar de strategie kan kijken en misschien wel iets breder kan kijken. Dus dat zie je ook vaak in ons vakgebied. Hè, dat er wordt heel vaak gepropageerd dat je moet kiezen voor een specialisme. Dus dan word je SEO-specialist of CA-specialist. En de valkuil daarvan is dat dat je een soort van oogkleppen krijgt. Dat je alleen maar naar één tactiek kijkt. En daardoor ook bepaalde dingen die belangrijk zijn voor de business over het hoofd ziet. En het is natuurlijk heel, ook voor een agency, heel erg aantrekkelijk om te specialiseren. Want het is makkelijker, je verhaal naar buiten is makkelijker. Je doet één ding, daar word je heel goed in. Maar ja, als de wereld zo snel verandert als dat die nu verandert, bijvoorbeeld onhevig door AI, ja, dan kan het er wel voor zorgen dat over 1 of 2 jaar de rol van zo'n specialist heel anders uitziet. En als je daar niet op voorsorteert, ja, dan heb je misschien een stuk van je toegevoegde waarde, ben je misschien kwijt.
Dus, ja. En hoe zou je daarop voorsorteren?
Ja, ik zeg maar, eigenlijk onderscheid ik zeg maar in de evolutie van de marketeer. Toen wij begonnen, zeg maar 10 jaar geleden, het was echt nog de online marketeer. Het werd op een gegeven moment de digital marketeer die ook meer met data ging doen. Dus kijken van oké, wat doet campagne data? Nou, dat zie je steeds meer ontwikkelen tot een soort van, nou ja, de term growth hacker werd vaak gebruikt, growth marketeer. Ik noem het zelf ook growth consultant. Dus dat je steeds meer ook naar de business gaat kijken. Dus dat je ook vanuit business vraagstukken gaat redeneren. Wat is nou eigenlijk de business case? Dus dat heeft vaak meerdere facetten. Niet alleen maar de invloed van je eigen tactieken die je beheerst vanuit jou als marketeer als agency. Dus je gaat steeds meer naast je ondernemer staan. Echt als een partner om mee te kijken van oké, waar wil je naartoe werken? Nou, waar kan dat effect op hebben? Nou, welke rol kunnen wij daarin spelen? En dan next level is eigenlijk dat de rol van de marketeer ook gaat verschuiven naar oké, hoe helpen wij de klant nou naar een volgend niveau in digitale volwassenheid? En als je, we hebben een boek gelezen, dus daar zie je ook 5 verschillende fases van digitale volwassenheid die ik daarin onderscheid. En als je eigenlijk steeds meer richting het 5e niveau gaat, dan is eigenlijk het doel ook om die klant, of met name MKB bedrijf heb ik het dan over, want ik ga wel echt bewust voor het MKB, dat die ook die digitale volwassenheid intern hebben staan. Dat wil eigenlijk zeggen dat je dus ook intern je kritieke marketingproces gaat borgen. Dus dat je ook iemand aanneemt die dat kan bewaken. En dan verschuift je rol als agency of zelfstandig marketeer veel meer richting die consultant. Die kan helpen met optimalisatie, maar die kan helpen om betere beslissingen te maken. Ik denk dat je zult altijd specialisten nodig hebben en partners. Want ja, ik denk dat het type klant dat jullie ook hebben overlapt een beetje met wat wij ook bedienen. Het zijn vaak groeiende MKB-bedrijven die niet meteen een marketingteam van 10 man hebben.
Nee, ja, precies.
Dus dat zie je dan wel ontwikkelen. En een stuk van die executie die zal gewoon steeds meer intern belegd worden. Zeker als je het ook nog eens kan empoweren met AI.
Ja, ja, het sluit me wel bij aan inderdaad. Dus wij lossen dat, laat maar zeggen, op met strategie hier intern. En of die uitvoering nou door AI gebeurt, door het team zelf of door een groep aan specialisten. Ik denk dat de behoefte aan specialisme altijd zal blijven. Alleen dat die verschuift naar wat complexere vraagstukken die niet afgevangen kunnen worden door AI of niet afgevangen kunnen worden door interne teams. Maar dat wij echt het verlengstuk zijn van het bedrijf. Die dus inderdaad niet een heel team van specialisten. Ik denk dat heel weinig bedrijven echt een compleet online marketing team hebben. Zelfs de echt grote spelers die huren ook nog steeds specialisme in.
Ja, het wordt steeds meer hybride.
Ja, precies.
En dan is inderdaad van welke toegevoegde waarde blijf je leveren als externe club. En die toegevoegde waarde is er zeker.
Ja.
Alleen er gaan wel een aantal dingen veranderen in hoe je dan precies, waar de nadruk op legt.
Ja.
Je gaat denk ik wat meer op optimalisatie en procesoptimalisatie zitten in plaats van sector executie.
Cool. En je hebt het over 5 niveaus. Kan je de luisteraar meenemen in die 5 niveaus? Waar hebben we het dan over?
Ja, ik maak dus echt een beetje de vergelijking met opgroeien. Hè. Ik heb kleine kinderen, dus toen ik het boek schreef, dan zie je heel mooi die processen ook. Ik kan ze niet helemaal uit mijn hoofd oplepelen hoor, maar ik heb het eigenlijk van baby tot kind, tot de jongeren, tot aan volwassenen. En dan zie je ook echt verschillen en parallellen daarmee. En het is heel grappig, die beschrijvingen die ik bij die fases heb gezet, die sluiten in de praktijk ook best wel vaak aan. Weet je, als je het hebt over een digitale baby, ja, dan probeer je echt nog een beetje te kruipen en met vallen opstaan, zeg maar, jezelf aan een tafeltje omhoog te trekken. En als je een digitale jongere bent, sta je vaak nog om het grote ogen te kijken als bepaalde termen over de tafel worden gesmeten, zoals CEO, CRA en CA, et cetera. En op een gegeven moment kan je dat steeds meer zelfstandig doen. Kan je op een gegeven moment fietsen zonder zijwieltjes. Dat zijn parallellen die je in de praktijk vaak ziet. Weet je? Ja. Als je binnenkomt bij een ondernemer. Ja, sommige moet je echt gewoon nog uitleggen wat bij wijze van spreken het verschil tussen CEO en CA is. Of het verschil tussen een betaalde resultaat of een organisch resultaat. En andere partijen die weten dat al lang. Die gaan veel meer voor een stuk optimalisatie.
Ja.
Dus op die manier, ja, ik zie die parallellen. We hebben ook een testje wat er in het boek zit. En dan kan je dan invullen en dan komt dan een score uit. eigenlijk tussen 0 en 100%. En dat valt dan weer in een van die vijf percentielen. En dat, het is wel grappig hoe, ja, hoe vaak dat eigenlijk gewoon spot-on uitkomt als je dat door een klant of een potentiële klant laat invullen.
Leuk. Kunnen mensen die ook online doen om even leads voor je te genereren?
Ja, dat kan. Dat kan wel. We hadden hem ooit als main CTA op de site staan.
Ja, leuk.
Er staat nu een ander main CTA op. Maar als mensen dat willen, dan stuur me even een berichtje. Ik heb hem wel online staan, maar die staat niet op de site nu openbaar.
Ja, leuk. En je had het over je twee dochters. Maar en als je, laat maar zeggen, het boek openslaat, dan staat er gelijk van, ik heb meer geleerd van mijn twee dochters. Julia en Hanna, zeg ik dat goed? Ja. Ik op school heb geleerd in de tijd dat ik daar heb gezeten. Maar zegt dat wat over het onderwijssysteem of zegt dat wat over je twee dochters of allebei?
Ja, beide denk ik. Nou, ik denk dat het voor iedereen wel herkenbaar is. Klopt, ik had inderdaad... ze hebben me meer bijgebracht dan 20 jaar regulier onderwijs me kon bijbrengen.
Ja.
En dat heeft met name mee te maken dat als je, en dat zul je ook herkennen met kleine kids, dat zijn enorme spiegels.
Ja.
Ja, ze kunnen jongen enorme spiegels voorhouden. Ze willen uitproberen op welke knoppen ze kunnen drukken om je iets te laten doen of op stang te jagen. Maar het is ook heel erg mooi om ze te zien opgroeien en om te zien hoe die leerprocessen gaan. Dus twee verschillende dochters, twee totale verschillende leerstijlen die ik ook zie bijvoorbeeld.
Ja.
En dat vind ik echt gigantisch interessant om te zien hoe dat gaat. En wat dat betreft, ik denk ook dat, zeg maar, wij hebben het heel vaak in ons vak over groei. Maar groei gaat natuurlijk niet alleen maar om omzet of winst. Het gaat alleen maar, zeg maar, groei is wel echt iets wat in de mens zit volgens mij en in de natuur. Wat je op heel veel plekken ziet. En dat heeft veel meer componenten dan alleen maar die cijfercomponent.
Ja.
En dat is ook waarom, waarom ik die kant ook, ook belicht op die manier.
Is dat ook een onderdeel in jouw beleving van volwassenheid van een organisatie, hoe er naar groei gekeken wordt? Want ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Het gaat niet zozeer alleen om omzet en winst, maximalisatie. Maar je merkt nog wel heel vaak dat groei, als het over bedrijfsgroei gaat, is... ik weet niet of je dat spelletje bij Q Music kent, dat je het eerste woord moet zeggen wat dan in je opkomt als je het woord groei en dan bedrijfsgroei hebt. Ja. Dan zullen heel veel ondernemers omzet zeggen of zo.
Of groene plantjes die als je googelt, hè? Googelt op het term groei.
Ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat bedrijfsgroei, heel veel mensen, hun perceptie is dat het dan ook gaat om omzetgroei.
Ja.
Terwijl... wij hebben hier heel bewust gekozen dat we werken met een 3-jaren-plan. En een van de 3-jaren-plan is omzetgroei met een kwaliteitsnorm daaraan vast. Om te zorgen dat we een duurzaam businessmodel hebben. Maar ons volgende 3-jaren-plan is bewust geen omzetcomponent. Omdat in onze beleving is groei, zonder groei kan een bedrijf niet voortbestaan. Dat is in ieder geval onze visie. Maar groei hoeft inderdaad niet per se te zitten op omzet.
Ja, het is wel vaak waar het begint. Hè? De bewustzijn begint dan vaak ook gewoon in de cijfers. Hè? Dus dat je ziet mij in het boek ook gewoon rekenvoorbeelden geven. Manieren waarop je business cases en zo kan construeren. Hoe die bij mij zelf is gegaan, is dat, dacht ik, toen ik begon als ondernemer, was dat voor mij ook gewoon groei. Groei was gewoon elk jaar meer omzet, meer winst, meer teamleden erbij, et cetera. En bij mij is die op een gegeven moment van dat punt wat meer. En daar zitten misschien ook wel, volgens mij zijn die stapjes ook ongeveer 3-4 jaar. Hè? Dat zie je ook vaak, dat is een soort cyclus ook.
Mm-hmm.
Zelfs in mensen die in loondienst zijn, die willen na 3 jaar vaak weer een andere rol of doorgroeien. Dat heb je als ondernemer ook. Maar bij mij was het dus eerst inderdaad omzet en winst. Toen werd het een paar jaar echt, en dat is nog steeds gewoon een beetje, maar persoonlijke ontwikkeling. Dus persoonlijke ontwikkeling voor mezelf, maar ook voor team waar je mee werkt, partners. Daarom doe ik ook veel co-creatie bijvoorbeeld. Omdat ik merk dat heel erg goed is. En het werkt aanstekelijk qua creatie, maar ook qua denkpatronen die je bij elkaar kan krijgen. Dus het maken van podcasts is een voorbeeld van. Maar ook co-schrijven van artikelen bijvoorbeeld. Of samenwerkingen aangaan kan heel goed werken.
Mm-hmm.
En de derde trap waar ik nu eigenlijk in zit, en dat was eigenlijk een conclusie van mijn boek. Dus dat was heel grappig. Ik had vorige week een opname met Daniele Navelsbrand. Die heeft de SQ Answer naar de Nederlandse markt gebracht. Eigenlijk uiteindelijk kwam ze eigenlijk ook op dezelfde conclusie als de conclusie wat ik in mijn boek heb geschreven. Van wat is marketing? Marketing is eigenlijk transformatie. Dus dat was eigenlijk de derde laag bij mij, hoe die ging in. Oké, wat is groei? Nou, eigenlijk is dat gewoon verandering. En dat is de enige constante. Het is letterlijk een tekst die mijn podcast buddy Jasper op zijn arm heeft getatoeëerd. Dat verandering de enige constante is.
Yeah.
En dat, ik vind dat heel tekenend van ons vakgebied, want ons vakgebied gaat zo tering snel. Ik bedoel, schrijf maar een boek over SEO. Ja, veel succes. Als het van de drukpers afkomt, dan is het niet meer relevant. Of
klopt.
Kan je delen de prullenbak in gooien.
Klopt.
Dus,
zeker nu.
Dat vind ik heel erg grappig. Hoe surf je op die golf van verandering? En hoe help je daar je klanten mee?
Ja.
En voor mij dekt dat heel erg de lading nu.
Cool. En je had het over pokeren, dat je hebt gepokerd. Op de voorkant van je boek staat ook wat ondernemers kunnen leren van pokerspelers. Wat kunnen ze daarvan leren?
Dat is wel grappig, want ik heb een aantal elementen in het boek verweven.
Yeah.
Dus één parallel bijvoorbeeld die ik doe is de vergelijking tussen een schaker en een pokerspeler. Dus nou, jullie doen ook van wat strategie. Nou ja, ga maar even een stokfoto zoeken over strategie. Je typt dat in Google, dan zie je veel paadjes van schaakborden.
Yeah. Van handen die...
Zie je dan. En terwijl, het is eigenlijk gek, want schaken is best wel een tweedimensionaal spel. Dus je hebt 64 vakjes. Op het moment dat dat je een grootmeester naast een amateur zet, dan wint die grootmeester eigenlijk altijd. Hè? Dus het is eigenlijk ervaring versus geen ervaring. Of begrip van het spel versus minder begrip van het spel wat wint.
Yeah.
Nou, neem dan een stapje verder. Heb je poker, dat is een iets complexer systeem, want je... Dus eigenlijk is schaken gewoon een redelijk overzichtelijk systeem qua spel. Het is redelijk boxed met vaste zetten, et cetera. Dan neem dan poker. Het is ook een spel. Je hebt ook vaste regels. Maar het is wel iets complexer. Dus je hebt bijvoorbeeld het kanselement heb je erin. Dus je kan 10 handen spelen. 10 keer 80% kans hebben om te winnen. Maar toch kan je 10 keer achter elkaar die hand verliezen. En statistisch gezien, op de lange termijn, maak je daar winst mee. Maar ja, wat doet dat met jou in dat moment? Je kan helemaal op tilt slaan, zoals ze dat noemen in poker. Je kan helemaal doordraaien met stoom uit je oren, omdat je denkt van ja, dat is onrechtvaardig. En dat heeft hoe dan ook invloed op je beslissingen.
Yeah.
Tenzij je er helemaal bewust van bent en daar dus rustig bij blijft. Maar het kan dus ook aan de andere kant dus ook impact hebben op je beslissing, omdat jij 10 keer achter elkaar de slechtste hand hebt. Dus je hebt maar 20% kans om te winnen, maar je wint toch. Dan denk je opeens, oh, ik ben supergoed. En dat zie je in ondernemerschap ook. Weet je? Van, het hoeft helemaal niet te zeggen. Als je nu een succesvol bedrijf hebt gelanceerd en je start een nieuwe branche, doe hetzelfde trucje opnieuw. Het is gewoon een bepaalde kanselement is daar aanwezig. Pak dan ondernemerschap, dan heb je helemaal een open systeem. De spelregels zijn helemaal niet fixed. Je hebt ook nog de belastingdiensten bij. Je hebt alle componenten eromheen. Je hebt macro-economie, je hebt je team, waar complexiteit in zit. Dat is eigenlijk de wereld.
Yeah.
Die nog veel complexer is. Dus dat is waarom ik de metafoor gebruik. Om helemaal af te pellen, ik denk dat wat ondernemers kunnen leren van pokerspelers is dus continu beslissingen blijven maken die op de lange termijn een positief resultaat opleveren. Dus dat kan hem ook zitten, het kan nog gewoon puur een beslissing voor je bedrijf zijn, maar dat kan ook, die termijn kan je nog verder lang trekken dan de scope waar wij het vaak over hebben. Weet je, de gemiddelde ondernemer denkt vaak toch niet verder dan 10 jaar in onze westerse wereld. En dat is in andere culturen al. Bijvoorbeeld in Japan. Denken ze over 7 generaties na. Over wat de beslissingen van vandaag voor invloed hebben. Dus dat wat dat betreft. Dat zijn elementen die je terug ziet komen. Maar ook bijvoorbeeld een grafiekje. Of 3 grafiekjes van verschillende bedrijven. Waarbij 1 grafiek dan de pokerspeler is. En 2 grafieken zijn 2 verschillende bedrijven. Met net een andere filosofie. Waarbij je ziet dat de pokerspeler eigenlijk heel consistent. Soort van opgaande grafiek hebt. Heeft ten opzichte bijvoorbeeld van een groot bedrijf wat veel meer speculeert of veel meer inzet op korte termijn winst. Zodat op de lange termijn zie je die grafiek veel meer stuiteren en minder duurzaam groeien.
Yeah.
En ik heb er nog een heel apart e-book, apart bonus hoofdstuk over geschreven. Omdat het was echt, ik kreeg echt lovende kritiek op het boek. Ik had echt verwacht dat er meer kritiek zou komen. Maar het enige puntje wat waar ik terug kan was van ja, had je dat niet verder uit kunnen diepen. De lessen als pokerspeler over ondernemerschap heen leggen. Dus dat is ook de reden dat ik dat extra hoofdstuk nog erbij heb geschreven.
Leuk.
Die kan je gewoon gratis downloaden op de website.
Van wordt online oplopen.
Dat is jullie boek. Jullie mag hem erop zetten. www.dwarsenwassen.nl.
Ja, ja, ja. Inderdaad, top. Maar, die op de stijgende lijn van die pokerspeler, gaat het over zijn vermogen, zijn kennis of zijn winst? Winst.
Ja.
Cool. Waar ik een beetje op aanga is, je hebt altijd een bepaald kanselement. En als je het goed doet als bedrijf, betekent niet per definitie dat je ook dingen goed doet. Waar ik aan moet denken gelijk is, ik heb ooit Paul Rilkens in een vorige podcast, zat hij buiten de podcast om, zei hij, van eigenlijk draait het erom als ondernemer dat je 95% van alle keuzes die je maakt, doet er niet toe. Maar 5% wel. En de truc is om je zoveel mogelijk bezig te houden met die 5%. Is dat dezelfde parallel of is dat eigenlijk een ander spoor?
Nou, ik denk dat het er wel mee te maken heeft. Want ik denk dat dat heel erg gaat ook over zelfkennis als ondernemer.
Mm-hmm.
Dus dat jij, zeg maar, die 5%, dat zijn eigenlijk, zeg maar, de drie focuspunten die, als jij die beet kan pakken, je kan die scherp krijgen voor jezelf, die de meeste invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van je bedrijf.
Yeah.
En daar vol op gaat. Ja, dan it moves the needle, zeg maar. Dus ik heb het in mijn boek ook over Pareto-principe. Volgens mij komt het in jullie boek ook nog wel terug. Of tussen de lijntjes misschien, maar welke 20% van de bezigheden zorgen voor 80% van het resultaat.
Yeah.
En dat gaat op bedrijfsniveau, maar dat gaat ook op persoonsniveau.
Klopt.
Dus wat wij zelf vaak doen is, wij werken dan met een OGSM-framework. Ik weet niet of je dat kent. Het is eigenlijk een soort businessplan op 1 A4. Dus,
van Skillup. Een soort OPSP-achtig systeem.
Ja, zeg maar, we gebruiken ofwel OGSM ofwel OKRs.
Ja,
en OGSM is eigenlijk, ja, dan heb je objectives, goals, strategies, KPIs. Measures is dat, de M.
Ja.
En dat kan je eigenlijk dus, dat kan je op bedrijfsniveau doen, maar daar kan je ook weer een persoonlijke OGSM onder hangen. Dus dat is wat wij vaak dan doen. Want dan maken we een OGSM voor de marketing business case of de digital marketing business case. En daar gaan we eigenlijk nooit verder dan 3, 4 of 5 pilaren qua focuspunten. Die je dan weer opsplitst in dus die
goals,
die strategies,
initiatieven
en die measures.
Ja.
En per persoon wil je er ook niet meer dan 3, max 5 per kwartaal hebben.
Ja.
Omdat anders je scope gewoon te groot wordt. Dus als je te veel wil doen, dan betekent dat vaak in de praktijk dat je heel veel dingen maar een heel klein beetje doet.
Klopt.
En dat doesn't move the needle.
Nee.
Maar als je er 3 heel goed doet, en die 3 zijn dan misschien de 5%, in het voorbeeld van die 95%. Als je die weet te identificeren, ja, dan ga je vooruit.
Ja. En wij werken inderdaad met een Objective Key Results Framework. Eigenlijk ook in het bedrijf, als heel bedrijf, binnen de teams, met onze klanten. En ook in ieder geval van een aantal mensen weet ik dat ze het ook op persoonlijk vlak oppakken. Maar de truc is om, kijk, er is altijd laaghangend fruit. En geeft er een aantal aan 3. Jij geeft aan 3 tot 5. Ik durf misschien zelfs nog wel iets stelliger te zeggen dat hoe minder je doet, hoe beter de output uiteindelijk is in resultaat. Ik denk dat je voor jezelf ook heel duidelijk categorieën kunt maken. Ik zelf heb gewoon een aantal hoofdcategorieën van een levenswiel gedefinieerd. Van waar vind ik dat mijn leven in ieder geval hoog op moet scoren.
Ja.
Die kan je gewoon eens in het kwartaal evalueren, bepalen waar je bottleneck zit. En binnen die bottleneck kan je alsnog 3 pilaren aanbrengen. En dat is in principe ook hoe we het met klanten doen. Je hebt eigenlijk 5 dingen waar je aan kan draaien. Verkeer, verkooppercentage, verkoopwaarde, je via factor en je klanten vasthouden. Ergens zit het meeste ruimte tot verbetering.
Ja.
En die identificeren en daarmee aan de slag gaan.
Ja.
Als je dat doet, dan je, ja, eigenlijk in een heel jaar pak je 4 kwartalen, 4 van die 5 pak je dan sowieso beet.
Ja. Het lijkt heel erg op de manier waarop wij werken.
Ja.
Dus dat was ook, er zitten volgens mij, waar we het in de voorbespreking even over hadden, maar er zitten volgens mij veel parallellen in de manier waarop jullie werken en waarop wij werken. Dat zie je ook in de beide boeken terug.
Ja.
Dus, net op een andere manier omschreven.
Hetzelfde willen bereiken.
Ik was dan wel benieuwd, want ik zag mijn boek terugkomen in jullie verwijzingen, zeg maar. Jullie geven aan, het is mede geïnspireerd door verschillende boeken en plekken waar jullie kennis over hebben opgedaan. Wat is jou dan bijgebleven van, wat heeft jullie geïnspireerd uit mijn boek?
Nou, sowieso niet alleen de inhoud van het boek, maar meer ook de positionering van het boek in het totale verhaal. Heel eerlijk, toen we het boek al bijna aan het einde hadden, toen pas kwam deze op de deurmat vallen. Dus echt op de inhoud zitten niet specifiek heel veel dingen in die daar achteraf nog in terecht zijn gekomen. Maar het viel mij inderdaad heel erg op dat de visie redelijk vergelijkbaar was. Dus op dat vlak, daar zitten denk ik wel best wel veel dingen in die op kernpunten heel erg gelijkwaardig zijn qua visie.
Ja, nou, maar ook heel erg het onderaan de funnel beginnen, zeg maar. Zeg die funnel omdraaien. De volgorde daarin.
Ja.
Die impact ligt vaak gewoon op. En waarbij zeg maar, de traditionele branding agency of zo, die zullen misschien meer op awareness focussen.
Ja.
Misschien meer bovenaan de funnel. En het is heel erg caseafhankelijk, zeg maar.
Ook, ja. Ja, mijn ding is slimmer. Slimmer doen. In je boek geef je volgens mij aan, marketing wordt gezien als manipulatie. Nou, net gaf je eigenlijk jouw mening gaf je daar al over, dat marketing meer het transformeren is. Daar zitten denk ik op dat vlak best wel veel punten, begrip. Of je hebt het ook over niet verkopen, maar helpen.
Ja.
Dat zijn best wel belangrijke dingen, hoe je gewoon tegen een wereld aankijkt, die best wel bepalend zijn uiteindelijk voor groei, denk ik.
Ja, er zit een bepaalde filosofie achter, zeg maar.
En ja.
Daar zitten volgens mij heel veel raakpunten in, hoe jullie naar de wereld kijken.
Ja.
En hoe ik naar de wereld kijk.
Dus precies.
Dat vond ik wel tof om te lezen toen ik jullie boek doorlas. Ik had echt een paar keer gedacht van, oh, bijna één op één.
Ja.
We verpakken het op een andere manier, maar de basiskernwaarden zijn volgens mij heel erg vergelijkbaar.
Denk het ook, ja. Zeker.
Want ik zag ook kernwaarden aan de muur hangen. Dat vind ik altijd heel tof om te zien.
Ja.
Ik heb ze even niet onthouden, hoor. Maar
ja, klopt.
Ken je ze uit je hoofd?
Zeker. Eigenaarschap, met beide benen op de grond. Persoonlijk betrokken. We doen het goed of we doen het niet. En eerlijkheid duurt het langst.
Ja, mooi. Ja, die kan je bijna, die van ons verschillen iets, maar die kan je bijna over die van ons heilen.
Ja.
Misschien komt dat omdat ik ook in deze omgeving ben geboren. Dan zit dat toch een beetje DNA.
Ik denk wel dat bepaalde dingen zoals... Het is toch wel een beetje trend om zo min mogelijk te doen en zoveel mogelijk te bereiken, laat maar zeggen. In ons boek hebben we het ook over growth hacking, waar je het net over hebt. Het begrip growth hacking wekt bij mij altijd een beetje een negatieve associatie op. Niet zozeer vanwege wat growth hacking is, want dat is heel mooi. Gewoon korte lijnen, snel experimenteren, leren en weer doorpakken. Maar ook dat is best wel een hype geweest, dat er dan een aantal mensen waren die dan dachten in 3 maanden het hele online marketingvak uitgespeeld te hebben, omdat ze growth hacker waren. Ja. Zo werkt het niet helemaal. Dus gewoon vlieguren maken, hard werken. Maar ja, niet per se met zo'n min... trucjes is een beetje verleden tijd. Jij zei net, die vraag... inmiddels was tijdens je verhaal weer een andere vraag opgepopt. Maar toen vroeg ik me af van waarom was online affiliate marketing 10 jaar geleden makkelijker? Maar ik denk dat het toen nog veel meer gestoeld was op... om zelf even het antwoord te geven daarop trouwens. Dat het toen veel meer gestoeld was op trucjes. Gewoon, je kon inderdaad gewoon ranken boven de brand waar je, laat maar zeggen, op wilde ranken. Ja, met je eigen site.
Het is makkelijker.
Ja.
Maar het is gewoon... Een WordPress website was vaak gewoon SEO-vriendelijker dan een custom website
van
een of andere partij die blijkbaar door Google niet zo lief werd gevonden.
Omdat nee.
Logs bestonden, ja.
Precies. Ja, en exact match domains waren toen gewoon dat je lanceerde een websiteje, ja. WordPress erop, exact match. Ja. Plus je haalde over het algemeen veel meer traffic binnen via 1 term. Als je gewoon de domeinnaam had, dan rankte je daar gewoon op. En als er heel veel volume op zat, dan pakte je daar 50% van traffic op 1.
Ja.
En dan,
je ziet ook veel dat sommige grote affiliates, die hebben gewoon proactief op de switch gemaakt. Die zijn van de affiliate naar webshop gegaan. En daar, weet je, dat was nogal een manier om te overleven. Maar ja, daar zie je ook consolidatie, dat grote partijen hele marktaandelen opsnoepen. En dat is een beweging die niet zo snel stopt.
Nee. Nee, dus voordat je een beetje volume kan draaien met je affiliate site, dan... heb je echt een hele lange adem nodig.
Ja, of een hele specifieke niche die nog,
Die
nog ruimte biedt.
Die nog door niemand ontdekt is.
Ja.
Leuk. Hey, je hebt het ook over de Achilleshiel van het MKB. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, dat was wel grappig. Want ik had daar een whitepaper over geschreven. Dat was, ik weet niet meer exact wanneer, maar dat was denk ik 1 of 2 jaar voor de coronacrisis. En daarin schrijf ik ook, en dat is dus ook een hoofdstuk in mijn boek geworden uiteindelijk. Want ik heb het boek uitgebracht toen de coronacrisis inkikte. Toen dacht ik van, nu moet ik het boek er echt komen.
Ja. Yeah.
Maar beschrijf dus ook in van, ja, weet je, eigenlijk is het gebrek aan marketinginnovatie is eigenlijk de Achilleshiel van het MKB. Dus stel je voor dat er nu een crisis komt en je bent nog niet voorgesorteerd op goed vindbaar zijn online. Ja, dan loop je wel een beetje achter de feiten aan. Dat is uiteindelijk wat uitgekomen is.
Yeah.
Dat merkten wij toen in de coronacrisis. Dat opeens, zeker, wij doen veel in B2B, in de B2B hoek. Ja, alle beurzen en trade shows en dat soort dingen, dat was niet meer. Dus dan moest je opeens wel gaan schakelen.
Yeah.
Oké, we hebben nog geen goede online aanwezigheid. Wat gaan we doen? Die Achilleshiel is wel goed doorgeprikt op sommige fronten. En ja, zeker in het MKB zie je ook van, hopelijk gaat het meevallen. Maar er zijn enorm veel MKB-bedrijven die nu met een hele hoge schuldenlast zitten door het staartje van corona of de leningen die ze hebben afgesloten.
Yeah.
Die nog steeds niet digitaal verlossen zijn. Dus dat is wat ik bedoel met die Achilleshiel van het MKB. Dat is ook de reden dat ik heel erg bewust focus op het MKB. Omdat ik denk, ja, er zit nog wel eens veel potentieel. Alleen ja, toen ik begon met ondernemen letterlijk, hebben wij een keertje een onderzoekje gedaan voor een platform, een startup die we hadden. Ze overigens gruwelijk mislukt, dus hebben we weer moeten killen. Maar het was een platform dat heette City Shopper. En het idee was om dan allemaal lokale winkeliers een plek te geven, een platform waar ze hun producten konden verkopen.
Ja.
We kregen letterlijk gewoon een keer terug in het vooronderzoek van het internet, dat waait wel weer over. Nou, dat was begin 2011. Ja.
Die moest zich aanmelden voor City Shopper.
City Shopper, ja. die mindset. Weet je. En dat is nu wel, dat merk ik wel, hè. Dat is ook de reden dat de eerste wereld uit mijn boek gaat ook over die mindset. Daar begint het mee. En die mindset is volgens mij wel, de kritieke massa is wel geprikkeld.
Mm-hmm.
Maar het blijft voor sommige bedrijven wel een Achilleshiel.
Ja. Ja. Je hebt nog steeds wel bedrijven die gewoon online marketing doen om hun geweten te sussen. Zo noemen we het hier intern. Van bedrijven die willen bij wijze van spreken alleen een factuur ontvangen van een online marketingbureau. Omdat ze dan denken, nou weet je, dan kan ik in ieder geval op ondernemersborrel zeggen, nou ik doe ook aan online marketing. Maar dat inderdaad wel, dat is precies niet hoe wij geloven dat je de wereld...
Wat je bijvoorbeeld ziet in de B2B-hoek, in de maakindustrie nog, hè, dat gaat vaak om hele grote contracten. En altijd op persoonsrelaties geweest. Dus de vent is de tent, de verkoper is persoonlijk contact, is telefoon, is iemand die langskomt, noem maar op. Ook daar zie je gewoon dat een groot deel van de buyer journey steeds meer digitaal wordt.
Ja.
En dat heeft ook te maken met het verschil in generaties. Dus hè, de beslissers van nu of van gisteren, van nu, toch nog veel babyboomers dan wel de generatie er net onder. Nou, die nemen straks afscheid. En de generaties die daar aankomen, ja, die zijn al veel meer digital native. Dus die maken beslissingen op basis van niet alleen online onderzoek, niet alleen Google of ChatGPT of whatever straks, maar ook vooral door peer influence. Dus vooral door invloed van vakgenoten, branchegenoten, mensen waar ze mee connecten op LinkedIn. Ja, dat ontwikkelt hartstikke snel. En als je dan ziet dat sommige ondernemers gewoon niet eens weten wat voor mogelijkheden dat biedt, ja, dan heb je al een pijnlijke Achilleshiel, zeg maar.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een bedrijf in de maakindustrie, wat bijvoorbeeld nu een zoekvolume heeft op hun dienstverlening of producten van 10.000 keer zoekopdrachten per maand, die dat gewoon niet eens weten. Dat soort voorbeelden heb ik voorbij zien komen. Ja, dan open je wel een beetje dat denkluikje van, hey, maar als je dat door gaat rekenen in een business case, of je gaat doorrekenen van, oké, als zoveel procent doorklikt en zoveel procent converteert tot een lead, dan mis je daar gewoon een paar miljoen aan potentieel.
Ja.
En dat sommige bedrijven zijn zover gewoon nog niet.
Klopt. En denk je ook gewoon komt er dat iedereen toch nog heel erg bezig is met de waan van de dag? En dan kom je alleen maar zeggen weer, jij verwoordt het op een andere manier, maar af en toe gewoon uitzoomen. Je hebt een driehoek in je boek.
Ja.
Denken, uitvoeren, analyseren.
Denken, doen, doorpakken. Dat zijn eigenlijk de assen tussen mindset, de mindsetwereld, de strategiewereld en de gewoontewereld.
Doen die ondernemers dat niet? Of hoe...
Het start vaak met mindset. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld geen ruimte hebt om te kunnen experimenteren, om uit te proberen, dus kort cyclus ook proefballonnetjes op te laten, als dat niet in een bedrijfscultuur zit, dus we doen het gewoon zoals we het altijd deden. Dus een beetje erfenis uit het industriële tijdperk, maar je hebt een lopende band, nou dat werkt allemaal, waarom zouden we in godsnaam veranderen?
Yeah.
Als dat niet intern in je DNA zit, dan is het heel moeilijk om succesvol te worden met online marketing. Want dan ga je ervan uit, oké, ik maak een jaar plan en dan is het succesvol. Ja, zo werkt het niet.
Nee.
Die veranderingen gaan gewoon te snel.
Ja, of dus andersom. Als het succesvol is, niet de ruimte hebben om dan te schalen. Dus vasthouden aan een specifiek budget. Ja, dat was een ton begroot, dus ook als het veel meer oplevert om meer uit te geven dan nog steeds is het budget.
Dus, dus jullie kunnen jullie dit volgend jaar voor de helft van het budget doen en graag twee keer hetzelfde resultaat. Daar start het dus al mee, weet je wel. Dus die mindset moet wel aanwezig zijn om duurzaam succesvol samen te kunnen werken bijvoorbeeld. Ja. En als die mindset dan niet aanwezig is, dan kun je daar natuurlijk wel aan werken als ondernemer. En een tweede stap is dan dat je ook een methode of strategie omarmt die robuust is en die je ook kan bijstellen wanneer nodig.
Ja.
En die twee dingen samen zijn heel krachtig. Ik vergelijk het wel eens met je wil afvallen. Nou, dan ga je een boek van Sonja Bakker lezen. Dan heb je de mindset om dat te doen? Dan heb je methode? Nou, dan leuk. Nou, de meeste mensen, dan gaat het weer, dan is het op een gegeven moment weer de kast in verdwenen. En dan jojo't het weer, terwijl je er ook gewoontes of routines in gaat bakken en dat volhoudt. En dat is eigenlijk een soort van hoe die driehoek dan weer sluit. Dus het is niet alleen maar denken en doen, maar het is ook doorpakken en het integreren in je routines en in je gewoontes.
Ja, het voorbeeld wat je aanhaalt, moet ik heel erg van glimlachen, omdat mijn opa en oma precies, die hebben Sonja Bakker periodes dan. Ja. Dus die hebben het inderdaad geïntegreerd in hun leven, maar dat is, laat maar zeggen, jojo afvallen. Ja. Nou, tenminste, dat is natuurlijk het jojo effect. Maar leuk. Hey, jij bent best wel zichtbaar op LinkedIn en zelf doe ik mijn best om dat ook te zijn. Alleen wat mij... Ik heb er of te weinig prioriteit voor, maar dat resultaat vaak in te weinig tijd. Hoe doe je dat? En waar haal je de inspiratie vandaan? Je hebt er wel eens een keer een post over geschreven dat door het te doen krijg je meer inspiratie en zie je overal content in. Dat is volgens mij een beetje de boodschap van die post. Maar hoe?
Ja, goeie. Ik ben nu bijna 12 maanden, bijna een jaartje. Bijna een jaartje frequent aan het posten, bijna dagelijks. Inmiddels op het punt dat ik denk, misschien ga ik het ietsje afschalen. Zeg maar, omdat het toch gewoon stiekem best wel wat mentale tijd wegsnoept. Niet zozeer heel veel tijd, maar als je het elke dag doet, heb je toch elke ochtend even dat je daarmee bezig bent.
Ja.
Dus het ligt er een beetje aan ook waar je zit in je business, waar je prioriteit moet liggen.
Je post iedere dag?
Ja, vrijwel dagelijks. Dus niet op de zondagen, maar vrijwel iedere dag verder. Maar even terug te komen op je vraag, hoe doe je dat? Ik denk door je voor jezelf een soort systeempje te bedenken. Dus er moet denk ik wel iets onder liggen waarom je het doet. Dus een soort van drijfveer. Bij mij is die primaire drijfveer heel erg... die komt heel erg voor het leren. Dus ik wil dingen kunnen leren, kunnen valideren. Maar ook inspiratie en betekenis ontstaat ook weer uit interactie. Dus dat ligt eronder. En ik heb natuurlijk ook een boek geschreven, net zoals jullie. En dat is ook voor mij een component om eigenlijk gewoon continu zichtbaar te zijn. Dat mensen ook... als ze naar mijn profiel doorklikken, dan zie je ook van oké, ik heb een boek en ik heb een podcast. Dat zijn twee manieren om nader kennis te maken eigenlijk.
Ja.
Want je merkt ook, als mensen dan gaan luisteren naar je podcast of ze lezen je boek, dan als je dan iemand de eerste keer spreekt, dan hoef je bijna niks meer te vertellen, want ze kennen je al. Ze zijn al een paar uur in jouw hoofd geweest. Dus dat mechanisme is super sterk. Ja, vervolgens heb je een mechanisme of een methode nodig. En bij mij is dat begonnen met dat ik gewoon een soort structuur zocht. Dus ik heb dan zelf die zo'n course van Justin Welsh gedaan. Die heeft een content matrix format, wat in het begin echt heel goed werkt. Dus dan zet je eigenlijk een aantal kernthema's waar je graag over schrijft, zet je af tussen een aantal invalshoeken. Dus nu versus de toekomst, hoe je naar kijkt. Je tips op het gebied van de beste tools of noem maar op. Nou, kan goed zijn om erin te komen. Nou, dat heb ik zelf nu weer redelijk losgelaten. Ik heb twee focuspilaren. Die zijn bij mij ondernemen en marketing. En daarbij schrijf ik nu eigenlijk op basis van connecties die ik maak door de interactie die ontstaat. En door thema's die me bezighouden, dus die relevant zijn op dat moment. Dus als ik bijvoorbeeld een boek lees, probeer 25 boeken per jaar te lezen, dan onderstreep ik. Ik ben ook echt een boekmisbruiker. Dus dan onderstreep ik ook alles wat van inzichten waarvan ik denk dat vind ik tof of relevant.
Ja.
En dan probeer ik het ook uit te werken als ik mijn boek uit heb, om even in een dokje te zetten van wat zijn mijn belangrijkste inzichten. En dan pik ik altijd 3 tot 5 uit. Van ik denk van dit zijn dingen die zitten op het ontwikkelpunt waar ik mee bezig ben en daar wil ik content mee maken. En op die manier pak je ook kruisverbanden weer mee die je continu blijft voeden op die manier.
Gaaf.
En het is nu, ik zit nu, omdat ik het al een tijdje doe, mijn ideeën raken niet op. En het is ook gewoon, je gaat overal content zien. Dus als je door de supermarkt loopt of er komt een monteur langs of je hebt een mooie klantervaring zoals hier bij de Lego Store in Gouda.
Ja.
Ook een mooie post, daar hebben jullie volgens mij ook een keer over gepost.
Ja, klopt. Ja, je refereerde nog naar mijn post.
Die werd getriggerd. Ik ben daarheen gegaan omdat jij die post schreef.
Oh, grappig.
Super mooi om dat te zien, want ik wist helemaal niet, dat was echt een awareness fase.
Ja.
Ik wist helemaal niet dat die winkel hier zat. Ik zag jouw post en dacht, dat is gaaf. Ik heb daar heel lang op de middelbare school gezeten. Aan mijn dochtertje laten zien. Die dacht meteen van, ja, dat is tof. Wanneer gaan we?
Cool.
Ja. Ik kom daar binnen, ik maak een foto, ik zie ze er lekker, lekker gaan en meteen even een post gemaakt.
Ja.
Dat is ook hoe het gebeurt. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van hoe aanstekelijk het is als je aanwezig bent en mensen reageren en je krijgt ook weer ideeën van elkaar. En dan raakt op een gegeven moment bij mij dan de inspiratie niet op. En nee. Dus ook, ik hou ook gewoon van schrijven, weet je wel. Dus het is ook een manier om mijn eigen copywriting skills scherp te houden en door te ontwikkelen.
Ja.
Als ik nu dit boek opnieuw zou moeten schrijven of een tijdje geleden doorheen gaan voor een tweede druk en al wat dingen uitgaan. Als ik nu ineens, dus ik zou het nog veel compacter schrijven waarschijnlijk en nog wel wat anders dan hoe ik het destijds heb geschreven.
Ja, of je het er helemaal uit gaat krijgen. Want dat, op een gegeven moment moet je ook, dat, ik weet niet of je dat zelf ook had bij het publiceren, van je moet een datum kiezen en dan gaat het gewoon gebeuren. Want anders blijf je continu er dingen uithalen, herschrijven en dan staat het dan toch weer minder goed dan dat je wil. Want op een gegeven moment dan gewoon lanceren.
Je hebt echt gewoon een stok achter de deur nodig. Dat is, mijn manuscript lag al 4 jaar, maar toen kwam corona en dacht, nu moet het echt komen.
Ja.
Nou, uitgever erbij gezocht en een datum plus 6 maanden. 6 maanden later lag het boek, ging het boek de winkels in.
Ja. Ja. Ja, wij wilden het binnen een half jaar gepubliceerd hebben. Ja, dat is niet gelukt. We hebben er 2 jaar uiteindelijk. Ja. 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 Maar ja, leuk. Hey, en de laatste vraag over je LinkedIn. Wat levert het je op? Doe je alle business vanuit je netwerk nu? Of hoe?
Als je puur naar onze eigen marketing kijkt, dat is vroeger dus al eerst gestart met SEO en toen SEA erbij. Nou, dat gebruik ik eigenlijk niet meer.
Okay.
Dus het is nu met name eigen netwerk, doorverwijzingen en LinkedIn.
Ja.
En wat ik er verder concreet uithaal, het is wel echt een soort stapeleffect, merk ik. Van je. Je leert ook echt mensen kennen die, als je een beetje alles stoelt op een bepaalde visie en missie. Dus bij ons is dan die kapstok, is in 2030 ieder MKB-bedrijf digitaal volwassen. Daar hang ik eigenlijk alles aan op. En je merkt ook dat mensen dan aanhaken op die missie en op die visie. En dan ga je ook op een heel andere manier ga je ook samenwerkingen en relaties aan. En dat is ook wel echt gebeurd. Dus het is ook, er ontstaat een community onder gelijkgestemde marketeers. Hebben we een paar meetups van gehad. Het leidt tot meer boekverkopen. Het leidt tot meer inbound leads. En het is gewoon een heel krachtig middel om ideeën te valideren. Dus je kan gewoon bij wijze van spreken, als jij een ideetje of een proefballonnetje hebt, je kan het de wereld inslingen. Dan krijg je instant feedback.
Ja.
Super waardevol.
Cool. Mooi. Ik heb nog heel veel andere vragen, maar ik denk dat we die moeten bewaren voor een andere keer. Dus ik wil hem graag afsluiten. Voor de mensen die meer willen weten, wil je nog een stukje schaamteloze zelfpromotie doen, Christian?
Natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, ga naar www.wordeensvolwassen.nl als je meer wil weten over mijn boek. Connect gerust via LinkedIn, vind ik leuk. Ik post dus bijna dagelijks op LinkedIn inzichten uit mijn ondernemersbestaan, maar ook marketinginzichten. Dus dat is denk ik de plek om te connecten.
Top, dankjewel.
Dankjewel.